Romeinen 8 vanaf vers 12, waar staat: Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Tot zover. En het eerste wat ik nu moet doen is natuurlijk zeggen waarom ik hier en daar wat anders gelezen heb dan dat er staat, voordat ik dat vergeet. En dat is inderdaad nogal belangrijk. Daarom heb ik ook moeite om te lezen wat er staat en het daarna pas te corrigeren. In sommige, meeste gevallen doe ik dat wel, lees ik gewoon wat er staat en zeg ik later wel wat er aan mankeert of zo. Maar in dit geval is het zo belangrijk dat ik dat niet eens zo uit mijn keel kan krijgen. Zo heet dat. Het punt is namelijk dat wij lezen in vers 14... Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dat is wat er staat in de Nederlandse vertaling en dat is gewoon een fout. Ik heb niet de nieuwe vertaling nagekeken, dat doe ik nooit. U weet dat, die lees ik niet om een of andere reden. Maar ik neem aan dat daar inderdaad deze fout zeker gecorrigeerd zal zijn. Als u mij niet gelooft, kunt u daar altijd nog nakijken. En dat doe ik in goed vertrouwen dat die vertalers hun werk wat dat betreft in ieder geval wat beter gedaan hebben. Want het punt is dat hier in de vertaling staat kinderen, in de grondtekst staat niet kinderen, maar zonen. Dat wisten de Statenvertalers uiteraard ook wel, maar zij kenden ook in het Nederlands het verschil niet tussen kinderen en zonen. En daar zit eigenlijk het echte probleem. Er zijn meerdere woorden die een gelijksoortige betekenis hebben, maar het punt is dat het verschil tussen kinderen en zonen nou eenmaal is dat kinderen de aanduiding is in het algemeen van onvolwassenen, ook wel genoemd onmondigen, soms genoemd geborenen of iets dergelijks, soms ook op te vatten als kleinen, er zijn een heleboel woorden voor, maar dat doet er nou verder niks toe. Het punt is dat er allemaal woorden zijn die duiden op iemands geboorte eventueel, maar in ieder geval, en zeker in dit geval, op minderjarigheid, op onvolwassenheid, en dat betekent ook weer in gewoon Nederlands onvolgroeidheid. Hè? Onvolwassen wil zeggen nog niet volgroeid, nog niet tot mannelijke rijpheid gekomen, want zo heet de term dan later in Efeze. Maar er staat hier dus, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Niet kinderen in de zin van onvolwassenen, maar daadwerkelijk volwassenen, volgroeide. En in dit geval gaat het natuurlijk niet om de aardse dingen, maar om geestelijke dingen. En het gaat dus om geestelijk volgroeide zonen Gods. En dat is wat er staat. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. En daarna staat er, want er moet die term verklaard worden, die term zonen Gods. Er moet namelijk vervolgens wat verklaard worden. En daar staat er in vers 15, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Slavernij is dat eigenlijk, hè. We hebben niet een geest ontvangen waardoor wij weer slaven geworden zijn. Wederom tot vrezen onder de wet. Maar in tegendeel, gij hebt ontvangen de geest der, nou ja, niet van slavernij, maar van iets anders. En de uitdrukking die daar staat, aanneming tot kinderen, is zelfs in twee opzichten fout. Want er staat niet aanneming, maar er staat aanstelling, en dat is heel wat anders. Het stellen van iets, het woord thesis, tesos, het werkwoord, het stellen, het neerzetten. Dat is een, trouwens min of meer Nederlands woord eigenlijk. Maar goed, stellen en niet tot kinderen, want kinderen worden niet gesteld. Zonen worden gesteld. Dat is ook het woord wat er staat. Er staat in de grondtekst één woord. Dat wil zeggen twee woorden aan elkaar vast. Huotherzos. Huos betekent zoon en terzos dat staat voor het stellen tot zoon. De gedachte is een heel eenvoudige. De gedachte is, dat is een gedachte die trouwens in Galaten 4 eerst uiteengezet wordt. Daar wordt namelijk gezegd dat de kind is minderjarig, is onmondig en verschilt in niets van een dienstknecht. Maar op de tijd van de vader tevoren gesteld zal het kind tot zoon worden aangesteld. Of een kind dus ooit tot zoon wordt aangesteld hangt uiteindelijk van de vader af. De vader zal moeten zeggen tot het kind, gij zijt mijn zoon. En omdat het een officiële aangelegenheid is en het netjes gedateerd moet worden, waarvan akte, stempel erop, weet u wel, zegel erop. Daarom, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En toen dat ooit gezegd werd, want het is natuurlijk een Bijbelcitaat, hè, uit Psalm 2, onder andere dan en uit Hebreeën. Toen dat ooit gezegd werd door God, werd daardoor de Heer Jezus Christus tot meerderjarige volwassen erfgenaam van God aangesteld. En dus werd bij dezelfde gelegenheid tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. En er werd gezegd, gij zijt hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En er werd bovendien ook gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting enzovoorts. Dat is een thema wat we de afgelopen maanden nogal eens hebben aangehaald. Dus dat hoef ik nou niet meer te doen. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus, dat van de Heer gezegd werd in Hebreeën 5, wat we ook niet zo lang geleden hebben aangehaald, dat er van hem gezegd wordt dat hij, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden in de dagen zijns vleeses. Maar niettemin, hoewel hij de zoon was, werd hij toch pas tot zoon gesteld, en daar gaat het om, toen hij opstond uit de dood. Toen God hem deed opstaan uit de dood. Als was hij geslaagd voor zijn examen of iets dergelijks. Het is natuurlijk niet zo'n nette taal, maar hoe zeg je zoiets anders? Want we hebben dat besproken ooit, hè? Waar inderdaad staat dat de Heer gehoorzaamheid en dus geloof heeft geleerd uit hetgene hij heeft geleden in de dagen zijn vleeses. En dat hij daardoor geheiligd geworden is en vervolgens volmaakt gesteld is en dus werd aangesteld tot zoon. Gij zijt mijn zoon, staat er daar ook bij trouwens, dezelfde uitdrukking. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En als er staat dat hoewel hij de zoon was, hij gehoorzaamheid heeft geleerd, betekende dat hij daartoe geroepen was om zoon te worden. En hij ging die weg ook om zoon te zijn. En als zodanig moest hij ook beschouwd worden, maar het geeft niet hoe wij hem zien. Het gaat erom dat zijn vader hem officieel als zoon zou niet erkennen, maar aanstellen. En het zal u duidelijk zijn dat de Heer Jezus geen aangenomen kind is van God, maar integendeel de aangestelde, en dus gezalfde zelfs, zoon. De volwassene aan wie gegeven is, alle macht in hemel en op aarde. Staat trouwens ook, hè. En volmaakt zijnde, volwassen zijnde, betekent dat, is hij bij die gelegenheid bij zijn opstanding tot oorzaak van eeuwige zaligheid geworden en van God genaamd hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. U weet het allemaal nog zo te vinden in uw Bijbel. Hebreeën 5 weet u wel, de rechtse bladzijde helemaal aan de rechterkant, net boven het midden. Weet je het toch niet? Maar goed. Dat moet er in gehamerd zitten. Hè? Dat zijn zulke elementaire zaken. Nou, hier wordt gesproken over precies hetzelfde idee. Namelijk dat wij die diezelfde geest van de opgewekte Christus hebben ontvangen, door wedergeboorte en door geloof, dat wij inderdaad kinderen God zijn en dus geroepen zijn tot zoonschap. En dat is ook wat hier staat. Want er staat, we hebben een geest ontvangen, een geest der aanstelling tot zonen. We hebben die geest ontvangen en de bedoeling daarvan is dat wij door die geest geleid zouden worden, want dat zegt vers 14, opdat wij uiteindelijk daadwerkelijk, niet op onze tijd, maar op de tijd van de Vader tevoren gesteld, tot zoon zouden worden aangesteld, namelijk bij de verlossing van ons lichaam. Ik kan net zo goed meteen amen zeggen, want wat ik u had willen zeggen, heb ik nu gezegd. Ik kan het alleen nog maar nader toelichten, dat gebeurt hier ook. In dit schriftgedeelte en andere schriftgedeelten, maar anders is het niet. Dat wil zeggen, we zijn wedergeboren, uit de geest geboren, we hebben die geest ontvangen. Nou, door die geest die wij ontvangen hebben, zijn we in ieder geval niet in slavernij gebracht. Hoewel we kinderen zijn en dus in niets verschillen van een dienstknecht. En daarom zijn we ook dienaren Iets vrijer woord trouwens, maar zijn we ook dienaren van een nieuw verbond, et cetera, et cetera. Maar het punt is dat wij allen als gelovigen onderweg zijn naar onze aanstelling tot zoon bij de, ter gelegenheid van de verlossing onzes lichaams. Dat is vers 23 waar dat staat. Want daar staat ook wij zelf, het einde van het vers, daar staat ook wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, comma. En dat namelijk mag u ook wel weer weglaten. Mag er ook staan wat mij betreft, maar je kunt net zo goed weglaten. De aanstelling tot zonen, comma, de verlossing onzes lichaams. En dat zal ik dan ook maar meteen toelichten. De verlossing onzes lichaams is niet onze lichamelijke dood. De verlossing van ons lichaam is wanneer dit lichaam vervangen wordt door het definitieve verheerlijkte lichaam. En vandaar dan ook dat aan de andere kant gezegd wordt, die aanstelling tot zoon vindt plaats op de tijd door de vader tevoren gesteld. Dat betekent dus ook dat ook als wij worden aangesteld tot zoon en als tot ons gezegd zal worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dan is dat niet op de tijd waarop wij overleden, want dat is onze tijd. Maar dan gebeurt het inderdaad ter gelegenheid van de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is namelijk de toekomende verlossing, zoals het elders heet. Daar gaat het om. Dus dat is niet bij onze dood of zo, integendeel. Het gaat op zijn tijd waarop de gemeente als zodanig voor God zal verschijnen. Dat is bij ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Ja. Goed, ga ik ook niet verder op in. Want anders kom ik helemaal niet door het verhaal heen. Want het punt is nu dat in vers 15 inderdaad staat, gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Niet de geest der aanstelling tot slaven. Hoewel wij in zekere zin slaven, namelijk dienstknechten, doulos, slaven zijn van Christus. En hoewel Paulus zichzelf beschrijft als slaaf, vertaald ook met dienstknechten, met dienstknecht van Christus. Maar niet omdat hij dat uiteindelijk is, dat is, maar hij noemt het zo, omdat hij inderdaad onderweg is naar die aanstelling tot zonen. We zijn door onze wedergeboorte niet tot slavernij gebracht, integendeel, we zijn door wedergeboorte juist van de slavernij verlost en daarmee onderweg naar onze vrijheid, nou zal ik het eens zeggen, naar de vrijheid der heerlijkheid, de kinderen Gods. Dat staat in vers 21, daar kom ik nog op terug. Maar de gedachte is dus dat wij inderdaad onderweg zijn naar dat zoonschap. Ik ga even met u verder deze verzen door voor het gemak. Want het punt is, wij zijn onderweg naar onze aanstelling als zonen. Dat zegt vers 15 ook. En dan zegt vers 16, de geest zelf. Dezelfde geest is wat zwak, hè, in het tegenwoordig Nederlands. Er staat gewoon de geest zelf. De geest zelf getuigt met onze geest. Dat wil zeggen de geest van God zelf, Gods geest. Of de geest van Christus, namelijk de geest zelf, de hoogste die er is, getuigt samen met dat wat in ons is, dat wij nu kinderen God zijn. En daar is het goed vertaald, er staat dus inderdaad een ander woord. Dat wij kinderen Gods zijn. Wij dienen ons dus ook niks te verbeelden. Ik heb het al eens vaker gezegd, en dan zeg ik het nog heel voorzichtig, want ik zeg het elke keer, hè? Wij dienen ons niks te verbeelden, wij zijn kinderen Gods. We zijn onderworpen aan onze Heer en onderworpen aan de Geest. En als we prijs stellen op zoonschap, dan zullen we ook in die positie moeten blijven. En ons moeten laten opvoeden, laten leiden uit vers 14, laten kastijden uit Hebreeën 12, want dat gaat daar ook over, om inderdaad ooit door God als zoon, volwassene, erkend te kunnen worden. Dat is het punt. Maar niettemin, wij weten dat we kinderen God zijn. Het is net of je Johannes hier hoort, hè? Want Johannes heeft het altijd over kinderen Gods, hè? Die zegt toch dat wij, dat zoveel in hem geloven, die hebben macht ontvangen in de tijd al, om kinderen Gods te worden. Johannes 1, vers 12 of daar in de buurt. En later in zijn brieven schrijft hij, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Inmiddels betekent dat, hè? Inmiddels zijn wij kinderen Gods. En wat wij zijn zullen, zal in de toekomst worden geopenbaard. Want dat is wat hij zegt. In de zin van, dat zal in de toekomst getoond worden. Verschijnen eigenlijk. Dat staat daar. Hè? Nu zijn we kinderen Gods en het is nog niet vertoond. Als ik het zou moeten vertalen, zou ik het zo vertalen. Het is nog niet vertoond of het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Maar wij weten wel wat wij zijn zullen, want wij weten dat we hem gelijk zullen zijn. Staat daar, 1 Johannes 3 geloof ik. Ook de rechtse bladzijde, dat is makkelijk. Hè? Ja, daarin zijn we onderweg, zei Johannes. Maar iemand die dat nog veel duidelijker zei, dat was de apostel Paulus. In Efeze 1, dat hou ik er toch maar even naast. Voor alle duidelijkheid. Is trouwens ook een schriftgedeelte. Wat we hier ooit besproken hebben. Toen we het hadden over uitverkiezing en predestinatie. Efeze 1 namelijk, waarin vers 4 staat. Dat God ons heeft uitverkoren in Christus voor de nederwerping der wereld. En ik heb toen gezegd. Uitverkiezen wil niet alleen zeggen dat God zijn keuze op ons heeft laten vallen, maar het betekent bovendien dat hij ons vervolgens ook gehaald heeft uit het midden van onze omgeving en ons milieu waarin we toen verkeerden. Dat wil zeggen, God kiest geloof en elke gelovige wordt getrokken uit de wereld waarin hij voorheen als ongelovige leefde. Of hij wordt getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4. Of hij wordt getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. 1 Petrus 1, vers 21. Nee, verder in, nog iets verder dan. Hè? Maar 1 Petrus in elk geval, tegen het eind van het hoofdstuk. Getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En zoals het in Filippenzen gezegd wordt, overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Of deelhebbend aan de erven der heiligen in het licht. We zijn gekozen uit, niet alleen gekozen. Maar inderdaad, er is al actie op ondernomen. We zijn getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw enzovoorts. Dat is één ding. Dat wil zeggen, we zijn getrokken uit ons verleden. Maar dat is nooit het eind van het verhaal, uiteraard. Want het eind van het verhaal staat in vers 5, het volgende vers van Efeze 1. Waar staat, die ons tevoren verordineerd heeft. Dat is ook maar één woord, hè, tevoren verordineren. Predestineren. Betekent eigenlijk letterlijk van tevoren, pre. En dan destiny, dus als je Engels kent, dan merk je dat meteen wat het is. Destiny, dat wil zeggen, dat is de toekomstbestemming. Destiny, je toekomst, lot zal ik maar zeggen. Daar waar je terecht zal komen, je eindbestemming. En er staat dus, hij heeft tevoren onze eindbestemming bepaald. Want we zijn getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, maar waarheen zijn we dan onderweg? Wel, er staat er, hij heeft ons tevoren verordineerd tot, en daar staat dezelfde uitdrukking daar, zoonstelling. Als ik het moest vertalen, zou ik vertalen met zoonstelling. Hè? Die twee woorden aan elkaar, zoon en stelling. Niet aanneming tot kinderen, kom nou, we zijn geen aangenomen kinderen, geen vondelingen of zo. We zijn uit God geboren, door God verwekt en door zijn woord verwekt en uit de geest geboren enzovoorts. We zijn geboren kinderen van Gods. Maar het lot van de kinderen, de normale bestemming van het kind, in ieder geval van het mannelijk kind, is dat hij door de vader als opvolger en mede-eigenaar, zal ik maar zeggen, als zoon dus, want dat betekent het, erkend zal worden. En daarheen zijn we onderweg. Wij zijn dus onderweg inderdaad van ons verleden naar onze toekomst. Ons verleden was ons duidelijk. U weet toch waar u van verlost bent? Ik hoop het tenminste maar dat u weet dat u ervan verlost bent. Maar goed. He? Maar u weet waar u van verlost bent. Maar wij dienen ook te weten waarheen we onderweg zijn. En we dienen ook te weten op welke wijze die eindbestemming bereikt zal worden. Want dat is altijd toch de vraag in elk leven. Waarheen ben je onderweg? Wat wil je worden? Waar moet het naartoe? En vervolgens, en hoe denk je dat te bereiken? Ja. En nou praten we niet over of we naar de hemel gaan of niet. Ik dacht dat dat wel langzamerhand geregeld was. Maar we praten over iets anders. We praten over onze eigen persoonlijke positie. Straks, in de hemel. We praten over het feit dat wij als gelovigen individueel geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. We praten over het loon dat een elke gelovige eventueel zal ontvangen. Ja. Dat heeft alles te maken met die zoonstelling. heeft te maken met de vraag of de Heer over ons kan zeggen: van aan gij goed en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest. Want het is verdraaid weinig, hoor, sorry voor de uitdrukking, maar het is echt weinig. Maar niettemin, over weinig zijt gij getrouw geweest, meer was het ook niet. Maar via de rijkdom van Gods genade kan het zo wezen dat hij zegt: over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. En daar gaat het feitelijk om. Daartoe zijn wij ook geroepen. Om deel te hebben aan de positie van Christus, ver boven alle overheid en macht. Een positie die we officieel ook innemen, nu. Maar niet alleen nu, het gaat om of ook heerschappij zullen we met Christus zullen delen in zijn heerlijkheid. En eventueel in welke mate wij in die heerlijkheid zullen delen. Nogmaals, ik heb het niet over de gemeente als geheel, als totaliteit, als lichaam van Christus. Want die deelt in de heerlijkheid van Christus. Uiteraard, is geen enkel probleem mee. Vanzelfsprekend niet. Maar we hebben het over de leden van dat lichaam, individueel. En dat is waar het werkelijk om gaat. Het heeft alles te maken met onze persoonlijke verantwoordelijkheid enzovoorts. Onze persoonlijke verantwoordelijkheid in ons leven als gelovigen. Want God heeft een bestemming voor ons bepaald. Maar de vraag is of wij die bestemming inderdaad bereiken. En dan zegt u: nou, als God het bepaald heeft, komt het wel goed. Ik kreeg vandaag nog een brief uit Den Haag van iemand die me schreef: nou, God heeft het bepaald, het komt vanzelf wel goed. Maar zo is het niet. God wil dat alle mensen zalig worden, maar worden alle mensen zalig? Sommigen zeggen ja. En negeren 1000 teksten in de Bijbel, en dan hou ik het aan de krappe kant. Waar staat nee? Toch? Nou goed. Het punt is namelijk dat wel degelijk bijvoorbeeld in, ik doe maar even uit het hoofd, ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt, dat doe ik vanwege de tijd, hè. Maar in Hebreeën 12 wordt ook gesproken over dat zoonschap en over opvoeding, kastijding staat er dan in de vertaling, dat wij opgevoed worden tot zoonschap, net als de Heer ooit, staat er ook bij, net als de Heer ooit, die de kastijding verdragen heeft en inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods, is het de bedoeling dat wij ook deze opvoeding, deze kastijding verdragen en hem trouw blijven, op waardige wijze hem dienen, op dezelfde wijze als dat de Heer Jezus Christus zijn vader gediend heeft enzovoorts, opdat wij uiteindelijk als zoon God zouden erkend worden. En als dat allemaal gezegd is, dan staat er vervolgens dat niet iemand zij een hoereerder of een afgodendienaar, gelijk Esau. Was Esau een hoereerder? Diende Esau afgoden? Nou ja, er staat daar gewoon achter in dat vers in Hebreeën 12. In welk opzicht dat bedoeld wordt, hè? Er staat dat niet iemand zijn hoereerder of een afgodendienaar die om een spijze zijn eerste geboorterecht weggaf. Die hoefde de zegen niet. En het heeft niks met afgoderij en hoererij op aards niveau te maken. Het heeft te maken dat met het feit dat hoererij en afgoderij punt 1 hetzelfde is. Want in beide gevallen gaat het om ontrouw. En ontrouw aan God uiteraard. Want Esau van nature en wegens zijn geboorte had het eerst geboorterecht. Kon die grote erfenis ontvangen. Maar Esau zei: nou nee, ik heb liever een bord soep of zoiets. Dat wil ik afwezen, maar zoiets, hè. Toch, hij tilde daar niet zo zwaar aan. Later had hij spijt. Want toen uiteindelijk die eerstgeboortezegen gegeven moest worden, toen ging hij aan hem voorbij. En dat is wat ons als gelovigen wordt voorgehouden. Nou, dat eerstgeboorterecht van de gemeente zal nooit aan de gemeente voorbij gaan. Want dat kan ook niet, want het is al gegeven. De gemeente is al een gemeente van de eerstgeborenen. Heeft al deel aan het eerstgeboorterecht van Christus enzovoorts. Dat kan niet meer fout. Maar waar het gaat om de zegening aan de individuele gelovigen, daar kan nog wat gebeuren, want dat is nog niet gegeven. Dat zal nog moeten blijken of wij als gelovigen inderdaad trouw zijn aan de Heer. Of wij het inderdaad ook waard zijn om inderdaad deel te hebben aan zo'n hoge positie enzovoort. Daar wordt over gesproken. En vraag me nou niet hoe dat er precies uitziet dan en wat u eventueel verspelen kunt of niet. Want wij zijn toch niet net als de schoolkinderen van tegenwoordig die computers gebruiken enzovoort om uit te rekenen hoe laag cijfers ze voor in proefwerk nog kunnen halen. nog mogen maken om toch nog te kunnen slagen voor de overgang of de eindexamen, weet je wel? Sommigen hoeven niks meer te leren, je hebt maar een 3 voldoende om dan toch nog net over... Dus daar gaat het toch niet om? Zo dienen wij niet te leven. Nee, de bedoeling is dat wij trouw zijn aan degene die aan ons trouw geweest is en nog is. Altijd zal blijven. Daartoe zijn wij geroepen. Nou, dat is waar het hier ook over gaat. Hij heeft ons, Efeze 1, vers 5, tevoren verordineerd tot aanstelling als zoon, tot zoonstelling. Door Jezus Christus, tot zichzelf en naar het welbehagen van zijn wil, enzovoorts. Nou, over die toekomstbestemming van de gelovigen wordt ook inderdaad geschreven hier in Romeinen 8. Want daar staat het trouwens voor het eerst min of meer uitgebreid, Romeinen 8. Want daar staat dat wij hebben ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Dat sluit rechtstreeks aan bij Efeze 1, want een paar versen verder in Efeze 1 staat inderdaad dat toen wij tot geloof kwamen, dat wij toen de Heilige Geest hebben ontvangen, die het onderpand is, voorschot is van de toekomende erfenis. En dat is uiteraard de verlossing van ons lichaam. Ik geloof dat het er zelfs bij staat. Onderpand van de toekomende erfenis. We hebben die geest ontvangen en op grond daarvan zijn we gepredestineerd tot aanstelling als zonen. Maar die zoonstelling zelf hebben we niet ontvangen, we zijn kinderen Gods. Doordat we de geest, namelijk het leven van God, hebben ontvangen, en we zijn onderweg naar onze aanstelling als zonen. Dat is de bedoeling. En dat is wat hier in Romeinen 8 dus ook staat. Waar staat dat we die geest hebben ontvangen der aanstelling tot zonen, door welke wij inderdaad God kennen als onze vader. En we noemen hem ook zo Abba, vader, eenmaal in het Hebreeuws en eenmaal in het Grieks. Daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar verder dan vers 16. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij nu, uiteraard, kinderen Gods zijn. En indien dat zo is, dan zijn wij dus ook naar de normale betekenis van het Nederlandse woord erfgenamen. In de zin van dat wij eventueel, want dat betekent het altijd, hè, dat we eventueel zullen erven. Als kinderen. Maar kinderen erven nooit. Kinderen erven niet. Niet echt. En als een erfenis is en de erfgenaam is een kind, dan wordt de erfenis veiliggesteld, vastgezet en inderdaad... Ja, officieel is in Nederland ook nog steeds zo, hoor. Dat wordt, moet dan beheerd worden, bewaakt worden door de toeziend voogd. Die moet alleen op de gelden letten. Niet op het kind, maar wel op de gelden. En die moet ervoor zorgen dat het kind genoeg heeft om van te leven, maar je moet er tegelijkertijd voor zorgen dat het kind niet genoeg krijgt om het erdoor te jagen. Totdat het kind officieel, op wat voor wijze dan ook, als volwassene erkend wordt. En sommigen worden dat nooit. Nee, ik bedoel, er zijn nou eenmaal omstandigheden. Sommigen zijn mensen, kinderen, die inderdaad officieel ook nooit volwassen worden. Om wat voor reden dan ook. Dat kan. En in de Bijbel gebeurt zoiets ook. Maar punt is, wij zijn kinderen. Wij zijn dus erfgenamen. De lichte erfenis te wachten. En Efeze 1 zegt, we hebben de geest ontvangen. Die moet je beschouwen als voorschot op de erfenis. Wat wij dus ook nodig hebben in ons leven als gelovigen, ontvangen wij. Als u nou bedenkt dat geest is kracht, en nog een heleboel meer, maar geest is in ieder geval kracht. U weet toch, de Heilige Geest, kracht van omhoog. Als het het voorschot is op de toekomende erfenis, betekent het automatisch ook dat wanneer wij hier aan kracht tekort komen, dan zal God die kracht aanvullen uit de erfenis die op ons ligt te wachten. Eenvoudige zaak, wij leven daaruit. Net zo goed als Israël, dat als Israël leek te bezwijken in de woestijn, dan gaf God hen een voorschot op de oogst die ze pas in het land later zouden hebben. En hij gaf hen het manna uit de hemel. Zoveel ze maar nodig hadden, maar ook niks meer, daar bleef ook nooit wat over. Het is net zoiets. Nou goed. Geest, wij zijn dus kinderen op grond van dat we de geest hebben ontvangen. Zo zijn we dus erfgenamen. Wel, aangezien we uit God geboren zijn, dus kinderen God zijn, zijn we erfgenamen van God. En aangezien de Heer Jezus zelf ook erfgenaam van God is, en zelfs al tot zoon is aangesteld bij de verlossing van zijn lichaam, namelijk bij zijn opstanding en verheerlijking, daarom zijn wij mede-erfgenamen van, of met, Christus. En u ziet het, de Heer Jezus werd tot zoon definitief aangesteld bij zijn opstanding uit de dood, toen hij in een verheerlijk lichaam inderdaad gesteld werd aan de rechterhand Gods. En hetzelfde geldt voor ons uiteraard ook. Als wij tot zoon worden aangesteld, zal dat zijn in een verheerlijk lichaam, wanneer we inderdaad gesteld zullen worden definitief in de hemel. Waarheen we altijd al onderweg waren en waarvan wij altijd al het burgerschap hadden, net als de Heer Jezus. Ja, nou goed. Dus wij zijn kinderen Gods, dus ook erfgenamen Gods, mede-erfgenamen met Christus. En dan staat er dat de consequentie daarvan is dat als wij met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. En dat hebben we ook al besproken, zelfs vanavond al, want Hebreeën 5 zei het ook, ik hou me daar maar even bij. In de dagen zijns vleeses heeft hij gehoorzaamheid geleerd, geloof geleerd, leren leven uit geloof, uit hetgeen hij heeft geleden. En in die situatie, in dat lijden, heeft hij met sterke roeping, met geschreeuw dus, en met tranen, gebeden en smekingen geofferd aan degene die hem uit de dood kon verlossen. En verhoord zijnde en volmaakt zijnde, is hij oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid voor ieder die in hem gelooft. Met andere woorden, wat over de Heer Jezus gezegd wordt, is net zo goed op ons van toepassing. Namelijk, wanneer wij net als de Heer Jezus lijden, omdat wij trouw zijn aan het woord Gods. Omdat wij trouw zijn aan onze roeping. Omdat wij wandelen waardig de roeping waarmee ook wij geroepen zijn. Want dat deed de Heer Jezus ook, hè? Die was daar ook toe geroepen. Ik citeer uit Efeze 4 waar het over ons gezegd wordt. Wanneer wij wandelen waardig de roeping met welke wij geroepen zijn, dan zullen wij inderdaad net zo goed tot zoon worden aangesteld. En dat wij geroepen zijn tot zoonschap staat ook letterlijk in het latere deel hier van Romeinen 8. Ja, die hij geroepen heeft, de beelden zijn zoonsgelijkvormig te worden enzovoort. Ik ga er maar niet verder op in, want het maakt het maar ingewikkeld. Maar het gaat om precies diezelfde gedachte. Zo wij dus met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Ja, zullen worden uiteraard. Want op aarde werd de Heer nooit verheerlijkt. Niet echt, ja, bij een gelegenheid, een teken, de berg der verheerlijking enzovoorts. Hè? Maar een echte verheerlijking op aarde, in de zin van naar de wereld toe, never, nooit. Ook na zijn opstanding zelfs niet, want hij verdween meteen naar de hemel. Hij zal pas in de toekomst verschijnen, in grote kracht en heerlijkheid. En dan zal aller ogen hem zien, dan zal hij in de toekomst geopenbaard worden. Wat aardig is, de openbaring van de heerlijkheid van Christus in de toekomst gaat samen met de openbaring van de gemeente in de toekomst. Hij wacht op ons. Hij wacht op dat hij ons weer zal zien en wij hem weer zullen zien. Ik heb het van de week nog gelezen. Johannes 16, ja. Dat is waar het om gaat. En daarom ook is hij degene die volgens Hebreeën een barmhartig en getrouw en medelijdend hoge priester is. Omdat hij in alle dingen gelijk als wij verzocht is geworden. Alleen hij heeft het al achter zich, maar hij weet wat wij doormaken. Maar hij is verheerlijkt en daarom is hij ons voorbeeld. Wij volgen hem na. Nou goed. En dan zegt de apostel in vers 18, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het is dezelfde gedachte als die we inderdaad in Hebreeën 12 ook tegenkomen in verband met de Heer Jezus die het kruis droeg en de schande verachtte. En inderdaad gezeten is inmiddels aan de rechterhand Gods, gekroond met eerlijkheid, heerlijkheid en eer. En hier staat dus dat wij inderdaad beloond worden met heerlijkheid voor het lijden dat wij om zijns naams wil, met daar een streep onder alstublieft, om zijns naams wil ondergaan. De mens ontvangt geen heerlijkheid omdat hij zoveel geleden heeft, want hij is zo vaak van zijn fiets gevallen enzovoort, dat soort dingen. Dat is het niet. Of hij heeft zichzelf zoveel geslagen met zo'n zweepje, weet je wel, op de rug. Nee, ik bedoel niet te spotten, maar er zijn mensen die doen dat. Die denken dat ze daar straks in de hemel beloning voor ontvangen. Want ze hebben zoveel geleden. En als niemand hen het lijden wil aandoen, doen ze het zichzelf wel aan en denken dan dat dat bijdraagt aan hun eeuwige zaligheid. Nou ja, laat ik er maar niet verder op ingaan. Ik beschouw het als een vreemd soort masochisme. Maar dat is een afwijking, dat bedoel ik te zeggen. Dat is niet bijbels en het is ook niet normaal. Nee, de gedachte is dat als wij in dienst van onze Heer, in dienst van God, inderdaad, lijden, dan zal die Heer de arbeider zijn loon waardig keuren. Dat wil zeggen, dan ontvangen wij heerlijkheid voor in de plaats. Dat is wat hier staat. En zo is de Heer vergaan, de Heer Jezus zelf, en zo zal het ons vergaan. Waarna meteen vastgesteld wordt dat het lijden er is, want de wereld is nog niet verlost en het oude vlees, onze natuurlijke mens, is niet verlost en wij leven bovendien nog met het oude lichaam toch in de tegenwoordige boze eeuw, daar gaat niks van af. En bovendien in een wereld die de Heer Jezus Christus gekruist en verworpen heeft, in die volgorde. Ze hebben hem eerst gekruist en daarna alsnog verworpen. En in zo'n wereld horen wij uiteraard ook niet thuis. En als de Heer zegt dat hij zal weggaan, zal verheerlijkt worden naar zijn vader gaan, dan laat hij zijn discipel achter, dat is Johannes 15 trouwens, en dan zegt hij dat de wereld hen zal haten. En in hoofdstuk 16 trouwens ook, waar hij zegt dat ze zelfs in meerderheid zelfs de marteldood zouden sterven. Dat is nog eens een vooruitzicht. Wat dat betreft leven wij in heel gunstige tijden. Laat ik het zomaar zeggen dan, hè. Hoe zwaar ze dan ook zijn, voor ons valt het uiteindelijk altijd mee. Maar hoe dat ook zij, de Heer kondigt dat aan, dat ze hem niet gekend hebben, en zegt, ze zullen ook u niet kennen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Of, ze hebben mij gedood, ze zullen ook u doden. Hij zei dat iets anders, dat laatste, maar hij zei het wel. En dus staat er hier, want het schepsel, vers 19, het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen, niet kinderen, zonen. De kinderen worden niet geopenbaard, voorgesteld, zeg maar, want dat betekent het eigenlijk. Nee, de zonen namelijk. Het gaat erom dat de gemeente in de toekomst met Christus aan de wereld, aan de volkeren getoond zal worden. Dat kan niet missen. Als God de gemeente gebruiken wil om in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade te betonen, Efeze 2, dan zal hij dus de gemeente moeten tonen. Dat gebeurt ook inderdaad. Als de wereld ons dan ziet, deelhebbend aan de heerlijkheid van Christus, uiteindelijk zullen ze zeggen, God die lang, hè? Die heb ik nog eens ontmoet in Scheveningen. Hè? Toch? Hoort die er ook bij? Ja. Het is geen verdienste, het is de verdienste van de rijkdom van Gods genade. Daartoe zijn wij geroepen. Maar dat gebeurt pas bij de wederkomst van Christus, op zijn vroegst. Wat gebeurt bij de wederkomst van Christus in elk geval, zo bedoel ik het te zeggen, ik bedoel niet eerder, niet daaraan voorafgaand, maar bij de wederkomst van Christus, wanneer hij ook zelf in de eerste plaats in de heerlijkheid zal verschijnen en zijn koninkrijk daadwerkelijk op aarde openbaren. En wij maken er deel van uit. Sterker nog, wij maken deel uit van zijn gezin, zijn familie, zijn huis. Of als u wilt, zijn lichaam. En voor sommige anderen zelfs zijn vrouw, want dat kan ook nog. Ja. En daar wacht de hele schepping op, staat hier. Niet alleen wij, de hele schepping wacht daarop. De schepping wacht op de openbaring, zeg maar de voorstelling, de vertoning van de Zonen Gods. Maar begrijpt u me goed, die uitdrukking die valt samen met zo'n stelling. Met de aanstelling tot zonen. Want als de zonen worden aangesteld, worden ze ook geopenbaard. Er wordt officieel gezegd, deze is mijn geliefde zoon. Oh ja, u zegt, dat staat over de Heer Jezus. Ja, dat is zo. De andere uitspraak ook. Namelijk, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar het neemt niet weg dat deze laatste uitspraak wel degelijk in openbaring 12 wordt toegepast op de gemeente. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Wordt daar gezegd over de mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En in openbaring 12 is dat heus de gemeente. En dan gaat het dus over de zoonstelling van de gemeente. Maar het houdt automatisch in dat de andere uitspraak, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, dat diezelfde uitspraak niet alleen gedaan wordt over de Heer Jezus Christus, maar uiteindelijk over heel zijn lichaam, over de gemeente. En zo goed als de wereld, de volkeren, de mensheid, naar Christus moet horen, naar zijn woord, zo zal men in de toekomst zelfs moeten horen naar het woord van de gemeente. Omdat de gemeente deelt in de positie van Christus. Omdat de gemeente heerst met Christus in het koninkrijk straks in de toekomst. Dat is niet anders. En daarom, de hele schepping wacht niet alleen op de openbaring der Zoon Gods, maar op de openbaring der Zonen Gods. Want het was de bedoeling in Hebreeën 2 dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Ik zeg Hebreeën 2, dat is een goed, maar daar staat het ook, maar hier in Romeinen 8 staat het ook, hè. Vers 29, ja, ik was al te ver. Vers 29 staat het. Omdat hij de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Omdat hij de eerste zou zijn, ook te midden van een grote gemeente. Dat zijn citaten uit de psalmen overigens. Hè. Staat in het Oude Testament ook allemaal. Kortom, vers 19 nog eens. De schepping, het schepsel, dat is hetzelfde. Wacht, rijkhalzend staat met rijkhalzend verlangen, zegt de nieuwe vertaling, geloof ik. Want toen ik 12 jaar was, heb ik in een onbewaakt ogenblik ooit een nieuwe vertaling in mijn vingers gehad. Ja, echt waar. Kreeg ik van Sinterklaas. Maar dat doet er nou niet toe. En met nader inzien een Groningse Sinterklaas. Maar goed, dat even terzijde. Het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring, de vertoning der Zonen Gods. Want dan staat er dat als het ware, dus in de volgende verse, vers 20 en 21, dat de schepping als het ware zwanger is. En de zwangere wacht uiteraard op de verschijning van de zoon. Want wat uit die schepping geboren zal worden, is in ieder geval de gemeente. Waarvan God zelf de vader is, maar waarvan de schepping de moeder is. Jawel. Heel eenvoudige Bijbelse gedachte die hier naar voren gebracht wordt. En de bedoeling is dat als die gemeente geopenbaard, als die zonen Gods geopenbaard worden, dat dan ook het schepsel zelf, vers 21, dat dan ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij, de dienstbaarheid der verderfenis. Zeg maar slavernij van de dood. Om de meest eenvoudige woorden te gebruiken. Hè? Want dat betekent het. De dienstbaarheid is slavernij, verderfenis de dood. Slavernij van de dood. Daar zal de wereld van vrijgemaakt worden. Want uiteindelijk zal de laatste vijand ook teniet gedaan worden. Namelijk de dood. Maar eerst zullen de zonen Gods geopenbaard worden. In de wederkomst van Christus. En daarna is de bedoeling dat de schepping zelf ook vrijgemaakt wordt van die slavernij der verderfenis. Wij zijn er al vrij van, want dat stond in vers 15. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen, de slavernij van de wet en de dood uiteraard, want het hoort bij elkaar. Maar de bedoeling is dat zelfs de hele schepping daarvan vrijgemaakt wordt in de toekomst. Maar daartussenin zal eerst de gemeente met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus vers 21, op hoop, in de verwachting, betekent dat dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis en zal komen tot de vrijheid en heerlijkheid, vrijheid der heerlijkheid, der kinderen Gods. Dat staat er ook inderdaad, kinderen Gods. Want de gedachte is dat wij nu al vrijheid hebben, wij kinderen Gods, en bovendien dat wij ook inderdaad nu al geroepen zijn tot heerlijkheid aan de ene kant, aan de andere kant fundamenteel ook deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. Maar dat zien wij niet. Maar ja, de heerlijkheid van Christus zien wij ook niet. Of wel? Aanvankelijk niet, later wel. Hebreeën 2, weet u wel? Wij zien niet dat in alle dingen onderworpen zijn, maar niettemin, wij zien, met een ander woord voorzien in het Grieks, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien hem wel, maar in geestelijke zin. En aan die heerlijkheid hebben wij deel. Bovendien, of iemand die heerlijkheid ziet of niet, doet er niks aan af, hè? Toch? Het gaat om feiten, het gaat niet om of ze gezien worden. Het gaat om of het feit is of niet. En het feit is dat de Heer Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond gezeten is aan de rechterhand Gods. Volmaakt gesteld als een zoon en dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Dat wij dat niet zien, Hebreeën 2, doet daar uiteraard niks aan af. Alsof dat er wat toe bijdraagt. Stel je voor. Je moet toch niet aan denken dat dat wat uitmaakt, of wij het zien of niet. Stel je voor, doen we allemaal onze ogen dicht en dan is Christus ineens niet meer verheerlijkt. Doen we ze allemaal weer open en kijken we naar hem en dan is hij ineens weer verheerlijkt. Dat geloof je toch zelf niet? He? Door onze ogen te openen of te sluiten verheerlijken wij Christus toch niet? Christus werd ook trouwens niet door ons verheerlijk, maar door God, daar gaat het om. Waarna het eventueel de vraag is of wij hem als die door God verheerlijkte daadwerkelijk erkennen. Maar goed, daar hoop ik nog met u over te spreken vanavond, dus ik zal snel voortgaan. Er staat dus dat ook die schepping zal moeten komen tot diezelfde vrijheid en diezelfde heerlijkheid die wij als kinderen Gods in ieder geval nu al hebben. En dan staat er samenvattend in vers 22, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht, in zijn geheel betekent dat, hè, als één geheel zucht, en in zijn geheel in barensnood is, ik moet dan natuurlijk zeggen, in haar geheel, in barensnood is, tot nu toe. En niet alleen die schepping, maar ook wij, staat er in vers 23, niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, die immers het onderpand is van onze toekomende erfenis, ook wij zuchten in onszelf, ook wij als gelovigen zijn eigenlijk zwanger, want wij wachten op de verschijning, geboorte, dat is een beetje een moeilijk woord in dit verband, er staat hier trouwens ook niet, maar wij verwachten de openbaring van onze inwendige mens. Wanneer het aardse vat gebroken wordt, of het aardse kleed wordt uitgetrokken, 1 Korinthe 4 en 1 Korinthe 5, en dus die schat die in ons is, die inwendige mens die in ons is, eveneens 1 Korinthe 4 en 5, openbaar zal worden, en dan geopenbaard zal worden voor de rechterstoel van Christus, 1 Korinthe 5, nog steeds. Daar wachten wij ook op. Op die uiteindelijke bevalling, om het dan maar zo te zeggen. Ik moet gewoon zeggen verlossing, dat is het beste woord ervoor in dat verband, omdat het dubbelzinnig is. Hè? Maar dat staat hier ook eigenlijk. Hè? Wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachten de aanstelling tot zonen, moet dat dus weer zijn, de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams, want wij zijn in hope zalig geworden. En in die situatie staat dat wij dus deze dingen die ons voorgesteld zijn, verwachten met lijdzaamheid, vers 25, met geduld in het lijden. Wij verwachten namelijk die heerlijkheid en de openbaring van heerlijkheid ook aan ons. En we verwachten onze eigen openbaring in heerlijkheid met Christus aan de wereld. Maar wij verwachten dat terwijl wij lijden. En daar is een oorzakelijk verband tussen. Want dat lijden zal veranderd worden in heerlijkheid. En als wij het verwachten zonder lijden, dan zou je moeten afvragen, komt er dan wel heerlijkheid? Daar ga ik verder niet op in. Ik vind het helemaal niet nodig om daarop in te gaan. Want het is er gewoon een Bijbels gegeven dat een ieder die de Heer dient, op grond daarvan en daardoor verdrukt zal worden. Niet door de Heer, maar door de wereld. Allen, hoe staat het er in Timotheus, staat te wachten tot het bij me boven komt. Allen die godzalig willen leven of wandelen, ik weet niet precies hoe het is, staat, dat die de Heer verdienen, zullen vervolgd worden. Daar krijg je garantie op. Daar zijn we niet blij mee. Maar het punt is dat met deze woorden, dat lijden verwisseld zal worden voor de heerlijkheid, dan zijn we ineens wel blij. En van de Heer staat het ook, hè? De blijdschap die hem was voorgesteld, daar ging het om. En zo hoort het ook te zijn met ons. Dus wij verwachten het met lijdzaamheid uiteraard. En dan, en desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Ja. Want wij hebben immers een geest ontvangen opdat wij gebracht zouden worden, geleid zouden worden naar onze aanstelling tot zoon. Het is dus eigenlijk de wil van God niet alleen, maar je kunt ook zeggen het is de wil van de geest. Toch in de praktijk geen verschil tussen. Hè? Het is de wil van de geest dat wij tot zoon zullen worden aangesteld. Hij heeft ons, God heeft ons in Christus uitverkoren en vervolgens gepredestineerd tot aanstelling als zonen. Wel, als hij dat wil, zal hij er ook wat voor doen om ons daar te brengen. En als vader wil dat zijn kind later hem opvolgen zal in de zaak, of hem zal naast hem zal staan in de zaak, zal hij dat kind ook daarheen lijden. En dan moet het kind lijden. Voor degene die de banden uitschrijven, het eerste lijden met een lange ei, met een korte ei, en het tweede met een lange. Het kind zal gebracht worden naar die positie, zal daartoe gekastijd, zeg maar, opgevoed worden. En het kind vindt dat wellicht niet prettig. Gaat misschien liever zijn eigen gang. Maar pa heeft een weg uitgestippeld. En als kind zegt, pa, ik wil niet bij u in de zaak. Nou ja, dan niet. Ik heb liever een bordsoep of een andere zaak, weet je veel. Hè? Maar zoiets, dat kan een kind, kunnen wij ook verkiezen. Want we doen dat liever niet. Nou, dan niet. Het was uit genade. Het is niet Gods dwang waardoor wij daar gebracht worden. Maar het is wat hij naar zijn beraadslaging, naar zijn raad, naar zijn eeuwig voornemen voor ons heeft weggelegd. Ik ben ervan overtuigd trouwens dat beter hij het kan bepalen dan wij. Het is voor ons best wil dus ook. Dus als het goed is, laten wij ons kastijden in de wetenschap waarheen we onderweg zijn en waartoe het dient. En bovendien, de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Geest is immers kracht. Onder andere dan, maar niet de minste kracht. Geest is immers die kracht waardoor wij wedergeboren zijn. Geest is de kracht van het woord waaruit wij wedergeboren zijn. Geest is immers de werking der sterkte zijner kracht die God gebracht heeft in Christus. Als hij Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En op grond van diezelfde kracht, Efeze 1 en 2, heeft hij ons met hem opgewekt en gezet in de hemel. Dus wij denken dat wij ons onderwerpen willen aan dat wat God ons voorgesteld heeft. Wel, dan zullen we dat gewoon kunnen doen. Dan kunnen we niet zeggen, daar hebben wij geen kracht voor. Dat kunnen wij niet. Dat kunnen wij wel. Want dat wij zwak zijn, dat is prima. Paulus zei het later ook over zichzelf. Hij zei, als ik zwak ben, ben ik machtig. Maar hij zei, al ging het over zijn zwakheden. En toen had hij daarvoor gebeden. Niet al te vaak, moet ik u zeggen. Maar hij had ervoor gebeden. En toen zei, had God hem gezegd, mijn genade is u genoeg. En als je dat echt begrijpt, dat we leven uit genade, weet je ook dat dat genoeg is. En dat dat het doel waartoe wij geroepen zijn zelfs ondersteunt. Dat het feit dat wij zwak zijn ons zelfs beter geschikt maakt om die levende Heer te dienen. Opdat de uitnemendheid, de grootheid, deze kracht zij uit ons, uit God en niet uit ons. 1 Korinther 4. Ik zie me net op tijd te binnen. Het is zijn kracht die in ons werkt. Mijn genade is u genoeg, zei God tot Paulus. Want mijn kracht, wordt in zwakheid, jouw zwakheid Paulus, en de onze dus ook, wordt in zwakheid volbracht. En hier staat, in plaats van kracht natuurlijk de term geest. Er staat, desgelijk komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Ik kan niet nalaten te zeggen, als de Bijbel spreekt over hulp voor degenen die geloven, dan is het altijd zo dat het de verwijzing is naar wat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek doet. De helper is namelijk per definitie de hoge priester van het nieuwe verbond. Want wij naderen tot de troon der genade, Hebreeën 4, waar de hoge priester van het nieuwe verbond op zit, om genade te vinden en om barmhartigheid te krijgen en om geholpen te worden te bekwame tijd. En Eleazar bedoelde ik eigenlijk te zeggen, maar het maakt niet uit. Maar Eleazar, die een type is van de hoge priester van het nieuwe verbond, zijn naam wordt ook vertaald met God is hulp. Ja. Nou, hier staat de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Aangezien de geest de helper is en aangezien in andere plaats de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek de helper is, kun je dus meteen de conclusie trekken dat zij één en dezelfde zijn. Hebt u die? De geest. Dat is de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is Christus. Het is immers de geest van Christus. Enzovoort. Hè? Nou, we gaan niet verder op in. Dus als u het niet begrijpt, dan mag u het rustig laten liggen. Maar er staat, de geest komt onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons. Want ziet u, nou krijgt u hetzelfde verhaal nog een keer. Want wie bidt er voor ons? Altijd drie hoor, maar goed. Hè? Maar het is één. De hoge priester naar ordening van Melchizedek. Hebreeën staat dat. In ditzelfde hoofdstuk staat het dat Christus het is die dat doet. In vers 34. En in dit vers staat dat de geest het doet. En bij nader inzien is dat gewoon dus drie keer hetzelfde. Ja. Dus de kracht, de geest, het leven van Christus in ons. Dat onze zwakheden aanvult. Zodanig dat wij inderdaad bekwaam zijn om hem te dienen. Meer ook niet. Als we tegelijkertijd die kracht willen gebruiken om een ander te dienen, zal dat niet werken. Ja, zo is dat. Kortom, deze uitspraken hier sluit ook volledig aan bij de inleiding van dit schriftgedeelte in vers 14. Want daar staat, zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. De hele gedachte in dit schriftgedeelte, tussen deze twee versen in, is immers dat wij kinderen Gods zijn, doordat wij de geest hebben ontvangen, want nog een paar versen eerder, als we die geest niet hebben ontvangen, komen we hem niet toe. Dan zijn wij geen kinderen Gods. Maar als we die geest hebben ontvangen, toen wij tot geloof kwamen, tot wedergeboorte, dan is het die geest die ons als van baby's tot kinderen brengt enzovoorts, en ons inderdaad brengt tot die aanstelling als zoon. Dat is wat de geest doet. Daarom heet de geest ook die geest der aanstelling tot zonen. En voor zover de geest ons dus leidt in het leven, weet u, er is vaak discussie over, die hebben wij ook al eens gehad hier trouwens, hè? Of wij eigenlijk wel geleid worden door God of door Christus of door de geest enzovoorts. De discussie zou eigenlijk moeten gaan niet over of we wel geleid worden, maar het zou moeten gaan over waarheen worden wij eigenlijk geleid. Dat heb ik u al vaker gezegd, hè? Dan hebben we het over samen op weg, want het is goed om samen op weg te zijn. Maar daar hoef je niet over te discussiëren, je moet eerst weten waar naartoe. En geleid worden, ja, waar naartoe? En als we weten waar naartoe de geest ons zou leiden, want dat staat hier, dan hebben we misschien, maar eerder in ieder geval niet, hebben we misschien daarna ooit nog de mogelijkheid om te bezien of we inderdaad geleid worden. Ook in de praktijk bedoel ik maar. Dan wordt de discussie een stuk eenvoudiger van. De vraag is waarheen we onderweg zijn. En waarheen wij geleid worden. Nou, dit schriftgedeelte zegt, de geest leidt ons naar die aanstelling tot zonen. Wilt u dat niet? Hoeft u dat niet? Wilt u niet bij uw hemelse vader in de zaak? Ja, sorry, hoe zeg je zoiets anders, hè? Ja, nee, dat hoeft niet. Maar dan word je ook niet geleid door de geest. En de uitspraak alleen al dat u dat niet hoeft, is een uitspraak niet van de geest uiteraard. Want de geest zegt, daartoe heeft God je geroepen. En als je wandelt waardig de roeping waarmee God je geroepen heeft, dan wandel je dus in overeenstemming met dat zoonschap en ben je dus daarin onderweg. Dat is het. En daarin kunnen wij een beroep doen op de geest. Maar ik moet u zeggen dat ik het nou weer verkeerd formuleer. Ik had moeten zeggen, daarin kunnen wij vertrouwen op de geest die ons daarin leidt. Als wij dat willen, als wij willen naar dat zoonschap, als wij als goede en getrouwe dienstknecht voor de rechterstoel van Christus wensen te staan in de toekomst, maak u dan geen zorgen. Nee, zeg ik met opzet, want er zijn een heleboel dingen ineens om je dan ineens zorgen over te maken. Maar ik zeg, tegen mezelf dus ook, maak je dan geen zorgen, want als je dat wil, zal de geest je leiden. Maar alleen daar naartoe. Waar anders heen, heeft er geen enkele zin. Bovendien, het is sowieso de geest Gods die ons terugbrengt tot een trek tot God in het algemeen. Gewoon als helemaal abstracte waarheid, zo is het nou eenmaal. En dat is precies wat de geest in ons doet. En als je nou zegt, maar ja, hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan? Nou, dan heb ik nog een ander schriftgedeelte voor. Nu ga ik nou echt naartoe, naar Johannes 16... Want daar wordt ook gesproken over de werking van de geest. Wel, vanaf hoofdstuk 13 al, hè. Daar wordt gesproken over Christus als de toekomstige hoge priester naar de ordening van Melchizedek, avant la lettre. Enzovoorts, dat wil zeggen, Christus wordt daar gezien. Hij stelt zichzelf voor als een toekomstige hoge priester naar de ordening van Melchizedek van het Nieuwe Verbond, die het volk, de zijne namens, en discipelen, de geloven, volkomen kan en zal zalig maken. Maar aan de andere kant, diezelfde hoofdstukken 13 tot en met 17 van Johannes spreken over de Heilige Geest, de komst van de Geest, de werking van de Geest, enzovoorts. En bij nader inzien dus, is het verschil tussen die twee niet zo groot. Het is eigenlijk hetzelfde, hè? Maar goed, Johannes 16 dan, daar lees ik even in vers 5. Want ik moet ergens beginnen, Johannes 16, vers 5. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. Hier is de Heer samen met zijn discipelen in de opperzaal, heeft zojuist de paasmaaltijd voor het laatst gevierd. heeft bij deze gelegenheid ook het avondmaal ingesteld, zoals wij dat dan noemen, hè? Of dat nu al gebeurd was, terwijl hij dit zegt, of nog gebeuren moest, dat weet ik niet, maar het was diezelfde avond. En hij kondigde zijn discipelen aan dat hij zou heen gaan, niet de dood in, maar hij zou heen gaan naar zijn vader. Daar heeft hij het over. Terwijl hij juist de andere dag gekruist zou worden. Maar daar sprak hij niet over zozeer. Hij sprak over dat hij zou opgewekt worden en verheerlijkt worden, gesteld zou worden aan de rechterhand van zijn vader in de hemel. Opdat hij daar de heerlijkheid zou ontvangen die hij afgelegd had. Staat letterlijk zo in Johannes 17 ook. Ook, want het staat er vele malen. Nou, ga ik verder hoor. De Heer zegt, ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Oh nee. Toen de Heer namelijk een paar minuten eerder, ja, nou ja, misschien een uur eerder, maar toen de Heer dus in Johannes 14 sprak over dat hij zou heen gaan naar zijn vader en naar het huis zijns vaders om daar plaats te bereiden om dan weder te komen, toen vroegen ze wel degelijk waar hij heen ging. En de Heer zei namelijk, gij weet waar ik heen ga en de weg weet gij. Dat is vers 4 van Johannes 14, hè. En dan zegt Thomas, notabene, Thomas, die zegt, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? En daarna zegt de Heer, nou, waar ik heen ga is naar mijn vader en de weg, dat ben ik zelf. Volgende vers, hè. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, de ware levende verse. Weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat betekent, ik ben de weg. Ik ga naar de Vader en ik ben de weg. Ze vroegen het dus wel. Alleen ze begrepen er weinig van, maar ze vroegen het wel. Maar het punt is ook in Johannes 16 dat de Heer weliswaar zegt, ik heb gezegd dat ik heen ga en jullie vragen het niet waar ik heen ga. Maar dat, waar hij heen ging vroegen ze wel. Maar dat zegt namelijk niks. Nee, want je kunt een plaatsnaam noemen. Van ik ga daar en daar naartoe. Stel dat ik het tegen u zeg. Hè? Ga morgen naar Tjerkstradeel. En dan zeg je, oh. Nou, leuk. Ja, nou ja. Waarom denkt u dat ik dat zeg dan? Als ik zeg, ik ga morgen naar Tjerkstradeel. Ik kan het niet eens uitspreken. Tjerkstradeel, hè. Waarom denkt u dat ik dat zou zeggen tegen u? Nou, de bedoeling is dan dat u daarna vraagt, zo, en wat ga je daar doen? Hoe kom je nou zo? Wat steekt daarachter en waar is dat nou voor nodig? Of iets dergelijks. Niet maar waarheen, dat zegt niks. Nog afgezien dat u vermoedelijk toch niet weet waar het ligt. In Friesland. Zover was ik ook, zuster. Ik zou aanvankelijk de koers van Drachten houden, geloof ik. Maar daarna weet ik het ook niet meer. Maar ik weet het echt niet. Daarom probeerde ik het als voorbeeld te nemen. Hè? Maar het gaat niet om de plaats. Wat gaat daar gebeuren? En de Heer heeft dat gezegd. Maar de bedoeling is uiteraard dat ze nou nieuwsgierig zijn naar wat hij dat gaat doen. Dat zijn ze niet. Want zegt de Heer, je droefheid heeft uw hart vervuld. Vers 6 van Johannes 16. En eerder in hoofdstuk 14 had hij dat ook al gezegd. Hij zegt, jullie denken aan jezelf. Jullie denken dat je alleen achterblijft en nou ben je bedroefd. Maar als je aan mij gedacht had, als je mij lief hebt, dan zou je blij geweest zijn over dat ik zeg, ik ga heen. En zeker als je wist waar ik heen ging. Dat hij met mij verblijd zijnde geweest zijn, omdat ik naar mijn vader heen ga. Want dat staat daar in vers 28 van Johannes 14. Maar daar vroegen ze niet naar. De Heer probeert te vertellen wat hij gaat doen, maar ze staan er niet open voor. En nu opent hij opnieuw dat gesprek. Hij zegt, ja, jullie vragen mij wel niet, maar als je het zou vragen, dan zou ik zeggen. En dan gaat hij dus spreken, hè. Hij zegt namelijk in vers 7, doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Dus de Heer gaat nou vertellen waarom hij weggaat. Dat is trouwens een eigenaardigheid met dit vers. Er zijn er die het eenvoudig verklaren en zeggen, nou kijk, de Heer gaat weg, dan is hij niet meer lijfelijk bij zijn discipelen in het midden en daarom kan hij dan in hen zijn. Dan denk je, nou, ja. Maar dat klopt niet, zo zit het niet. Zo van, zolang de Heer naast hen staat, kon hij niet in hen zijn. Wel, dat kan wel. In de eerste plaats, want de Heer sowieso naast ons staat en in ons is, nu. En als u zegt, ja, maar hij is onzienlijk, dan zegt, oh nog, oké, dan praten we over de wederkomst van Christus. Maar dacht u wat, dat als de Heer wederkomt en zich openbaart aan het gelovige overblijfsel van Israël, dat die gelovigen niet de geest hebben ontvangen? Zou je het nog eens aan Petrus moeten vragen. En aan Joël. Want daar staat juist in de profetie dat juist dan als zij tot geloof komen en als er ontkoming is te Jeruzalem, Joël 2, ze de naam des Heren aanroepen, dan zal hij zijn geest geven op alle vlees. Kortom, de profetie spreekt over de uitstorting van de Heilige Geest, maar in feite gaat het over de gebeurtenissen van de komst van Christus in heerlijkheid. Beide dingen gebeuren. Hij zal bij hen en in hen zijn, alle twee. Lichamelijk zelfs aanwezig, maar ook geestelijk in hen. Je zou er trouwens niet aan moeten denken dat die twee dingen elkaar zouden uitsluiten, want dat betekent dat zodra de Heer hier lichamelijk zichtbaar zou binnenwandelen, dat wij ineens de geest niet meer hebben in ons. Dat kan toch niet? Dat is ook niet zo. Nee, er zit een veel andere, een heel andere gedachte achter, een veel belangrijke gedachte. Het punt is namelijk dat hij zou heen gaan naar de hemel om daar zijn koninkrijk in ontvangst te nemen, om daar aangesteld te worden als zoon, een erfgenaam van God, omdat hij daar macht zou krijgen over hemel en aarde. En hoewel de aarde, de wereld als zodanig, eigenlijk nog onderworpen is in de praktijk aan de overste deze wereld, is Christus daarboven geplaatst, ver boven alle overheid en macht. En van die positie maakt hij gebruik om te infiltreren in het rijk van de tegenstander en ons zijn geest te geven. En zo staat hij de tegenstander op zijn kop. Het staat aan de kop van Mozel, dat weet u toch? En ondanks dat Satan de God deze eeuw is en de overste deze wereld, de term is hier uit vers 11 trouwens, woont Christus in ons hart. De krachten der toekomende eeuw geeft hij aan ons en in ons terwijl we leven in deze tegenwoordige eeuw. En dat kan hij doen omdat hij die verheerlijkte positie heeft ontvangen aan de rechterhand Gods en op de allerhoogste troon zit die er is. En op diezelfde grond zal hij trouwens zelf ook straks lichamelijk in de wereld verschijnen. Precies heen er. Zichtbaar verschijnen om daar degene die inderdaad de overste der wereld is nog steeds, om die inderdaad uit die wereld uit te drijven. Het is een regeringsdaad. Als je het zo voorstelt dat Christus bij zijn opstanding gezet is op de rechterhand van de majesteit, op de troon aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, dan is zo ongeveer de eerste regeringsdaad die hij verricht heeft, het geven van zijn geest aan ons. En zo is het ook. Want de Heer stond op uit het graf, zei tegen een passante, zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En later op de dag verscheen hij bij de discipelen in dezezelfde zaal, dezezelfde plek hier uit Johannes 16, waar hij de komst van de geest had aangekondigd, was bij hen, liet zich aanraken, nodigde hen daar zelfs toe uit en blies op hen en zei, dat is wat hij deed, ontvang de Heilige Geest, regeringsdaad. Op grond van zijn autoriteit kregen de gelovigen toen, niet op de Pinksterdag, Paasdag, de Heilige Geest. Dat die geest zich pas later manifesteerde. Nou ja, in onze dagen moet je ook wel eens lang wachten voordat je merkt dat iemand die tot geloof gekomen is inderdaad de geest heeft ontvangen, of niet? Hoe lang duurt dat voordat dat blijkt ergens uit, hè? Dat het uitwerkt, dat die verandering intreedt enzovoorts. Hoe lang duurt dat? Meestal meer dan 40 dagen. 50 dagen, sorry. Dus goed, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar inderdaad, de Heer zegt, ik ga heen, het is u nut. En tussendoor zeg ik maar, als de schrift spreekt over nut, dan gaat het altijd over de bouw van de gemeente. Dat is per definitie hetzelfde. Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Kortom, alles is geoorloofd, maar niet alle dingen zijn stichtelijk. Stichten, hè? Niet alle dingen zijn tot opbouw van de gemeente. En als de Heer dus zegt, het is u nut dat ik wegga, dan zegt hij dus, het is tot bouw van de gemeente, tot opbouw van de gemeente dat ik wegga. Natuurlijk, dat klopt. Want door die ene geest die hij vanaf die troon geeft, zal ik maar zeggen, zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. En dat is de gemeente. En worden wij tot één lichaam gebouwd. Hm? Ja. Dus het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Daar staat het eigenlijk letterlijk nu, hè? Indien ik heen ga, dan zal ik hem, vanaf de plaats uiteraard waar ik nu heen ga, zal ik hem tot u zenden. Maar dan moest er wel eerst naartoe om te kunnen zenden, is de gedachte. En als je dan bedenkt dat die plaats inderdaad de allerhoogste troon is, dan is het ineens begrijpelijk. Pas vanuit die positie was het mogelijk om dat leven, die geest, die kracht te geven aan degenen die in hem geloven. Waarna in vers 8, 9 en 10 staat wat de geest doet. Ja, daar staat in vers 8, 9 en 10 wat de geest doet. Niet aan ons, hooguit wat de geest doet door ons, maar niet wat de geest doet aan ons. Dus als iemand u vraagt, wat doet de Heilige Geest eigenlijk, moet u niet zeggen, de Heilige Geest overtuigt van zonde en gerechtigheid en oordeel, want als dat uw getuigenis is, dan heb u een arm getuigenis. Dat is wat de Geest doet, dat zelfs in een ongelovige wereld. Dat staat er. Overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Er staan drie woorden, het is uiteindelijk een en hetzelfde, staat er namelijk achter wat het betekent. De Heilige Geest overtuigt van zonde. De wereld, hè? Die zal de wereld overtuigen van zonde. Welke zonde? Van dat zij zondaren zijn? Wel nee, dat doet de wet. Hè? Door de wet is kennis van zonde, van de zondige natuur van de mens. Dat doet de geest niet, dat doet de wet. Nee, er staat bij. Van zonde, hoezo zonde? Welke zonde? Die van ongeloof. En eerder in dezezelfde bladzij, in hoofdstuk 15, vers 22 en 3, ja, vers 22, laat ik het daarop houden. In vers 22 van hoofdstuk 15 staat letterlijk: indien ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde. Dat is nou ook wat, de Heer spreekt tot mensen en nou ineens hebben ze zonde. Nee hoor, dat waren ze daarvoor ook al. Zondaren, ze hadden zonden ook. Dus is de vraag, welke zonde? De Heer spreekt tot hen en nu ineens hebben ze zonde. Welke zonde? Die van ongeloof uiteraard. Dus de ellende, sorry dat ik het zo zeg, maar dat is het bijverschijnsel van de prediking van het evangelie. Als iemand het evangelie brengt en hij neemt het niet aan, dan heeft hij nu precies die ene zonde op grond waarvan de mens verloren gaat. Dat is uw verantwoordelijkheid niet. Maar die van degene die het hoorde. De ene zonde waardoor een mens verloren gaat is die van ongeloof. En ongeloof is niet onwetendheid. Ongeloof is afwijzing van het woord van God. En als iemand het woord hoort en niet gelooft, dan heeft hij deze zonde. En dat is het hele punt. Vers 22 zegt van hoofdstuk 15, indien ik niet gekomen waren tot hen gesproken had, ze hadden geen zonde, namelijk geen ongeloof. Maar nu hebben ze dat wel. Nu hebben ze dus geen excuus. Nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Want ze weten het, ik heb het hen gezegd, maar ze believen niet. En op grond daarvan gaat de mens verloren, in elk geval. En hetzelfde geldt voor de werking van de geest. Want wat de geest doet aan de wereld is inderdaad prediken dat God gesproken heeft in deze laatste dagen door de Zoon, dat God zijn laatste woord ook gezegd heeft, dat God zich bemoeid heeft met de gang van zaken in de wereld. Dat is gebeurd en bovendien het gevolg was dat de wereld deze door God aangestelde Messias heeft afgewezen. En dus de geest vertelt aan de wereld dat de wereld als zodanig zondig is, niet in de zin van een zondige natuur heeft, maar in de zin van dat de wereld ongelovig is. Omdat aan de wereld ooit het evangelie gepredikt is. Nee, niet door ons, was ver voor onze tijd. Was gewoon al in de dagen van de discipelen. De Bijbel zelf zegt dat in die dagen aan de hele wereld, staat er uitdrukkelijk, aan de hele wereld toen al binnen één generatie, ver binnen één generatie zelfs het evangelie gepredikt was. Maar de wereld heeft hem niet gekend. Johannes 1 weer, hè? En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Er waren maar enkele uitzonderingen, wel daartoe behoren wij. Dat betekent dat we leven niet in een onwetende wereld, maar in, volgens bijbelse begrippen, een ongelovige wereld. God ziet de wereld niet als onwetend, wij doen dat misschien, maar God ziet de wereld niet als onwetend, God ziet de wereld als ongelovig. Dan neemt u weg dat er veel mensen zijn die onwetend zijn. Maar dat is weer wat anders. Met het volk, de wereld als zodanig, de volkeren zijn per definitie ongelovig, omdat hen het evangelie gebracht geworden is. Dus de geest overtuigd van zonde, omdat ze mij niet geloofd hebben, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. Dat vloeit hier meteen uit voort. De gerechtigheid die hier genoemd is, is niet gerechtigheid in het algemeen, maar die gerechtigheid namelijk dat de Heer Jezus tot zijn vader is heen gegaan en dat dus de wereld hem niet meer ziet. Dat is gerechtigheid. Heel eenvoudig, dan zou je ook terug moeten in het Johannes-evangelie. Het licht was in de wereld, maar de wereld heeft het licht niet gekend. Want, Johannes 3 inmiddels dan, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Het is volkomen rechtvaardig dat het licht komt in de wereld. En als dan de wereld zegt, wij believen dat licht niet, dat het licht dan zegt, nou, dan ga ik weer weg. Dan zoek je het maar uit in het donker. Excuseer de woordspeling. Want je hebt heel wat te zoeken in het donker. Dan moet je alles zoeken. Maar de wereld is in duisternis. En dat is het enige echte antwoord op de vraag die we allemaal krijgen als we de wereld vertellen dat de wereld zondig is enzovoorts. Als we het evangelie brengen, dan zeggen ze allemaal, ja, maar als er een God is, waarom doet hij dan niks? Dus het antwoord, waarom laat hij dan niks van zich merken? Dus het antwoord is Gods gerechtigheid. Hij is geweest hier in de wereld, maar de wereld wilde hem niet hebben. Men had liever de duisternis dan het licht. Verwijt God niet dat de wereld in duisternis is. Het is wel bijzonder genoeg dat God gezegd heeft dat hij eenmaal ten andere male zal verschijnen. Dat hij nog een keer zal komen. Dat hij het in tweeën doet. Nog een kans zal geven, om zo te zeggen. Het is volkomen rechtvaardig dat God de mensheid heeft losgelaten. Romeinen 1 zegt dat gewoon in letterlijke taal. Daar staat, het heeft de mens niet goed geacht om God in erkentenis te houden, hoewel ze hem kenden. En daarom heeft God hen losgelaten. Aan hun eigen hart, hun eigen begeerlijkheden, zeg maar hun eigen onreinheden enzovoorts. God heeft hem daarom losgelaten. Waaraan natuurlijk allerlei christelijke instanties zijn die dat proberen ongedaan te maken. Die niet het evangelie prediken, maar wel proberen de mens te bewaren voor zijn eigen onreinigheid. Maar dat is het paard achter de wagen spannen. Dan ben je als christen dingen aan doen die God zelf niet eens doet. Laat staan wil. Hij heeft dan losgelaten. Dat is Gods gerechtigheid. Wie hem niet wil, dan niet. Goed, en dan verder. En de geest zal de wereld overtuigen van oordeel. Ja, dat is een hele mooie. Als ik het dan eens mag zeggen, sorry, dit ontschoot me, maar... Hè. Maar van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Dus meteen de inleiding naar het volgende deel. Is de overste deze wereld geoordeeld? Hoezo, hij heerst toch nog? Sommigen zeggen keihard, nee, die is niet meer. Die lezen geen krant. Maar goed, en de Bijbel trouwens ook niet natuurlijk, maar goed, hè. Is de overste deze wereld geoordeeld? Hier staat van wel. Hoezo dan?
De gelovige mens.
Hoezo dan? Dat staat in de volgende verse. Want in de volgende verse staat wat diezelfde geest doet, niet aan de wereld, maar aan ons die geloven. En dat is het hele punt. Wij die geloven, wij maken van nature deel uit van deze oude gevallen wereld waarvan Satan de God is. En of je het zich bewust bent of niet, het is Satan die de wereld regeert in de praktijk. Hij is de overste deze wereld, dat staat hier ook. Maar als wij, op het moment dat wij zeggen dat wij kinderen God zijn, dat we deel hebben aan de opgewekte en verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods, of als we zeggen dat de Heer Jezus in ons hartje woont, dan zeggen we dus dat de overste deze wereld geoordeeld is, maar dat hij over ons niks heeft te vertellen. Dan zeggen we dus, Romeinen 8 dus maar weer terug, dan zeggen we dus dat we in Christus meer dan overwinnaar zijn. En een positie hebben ontvangen ver boven elke overheid en kracht en zelfs dus ook boven de overste deze wereld. Dan kan hij tekeer gaan wat hij wil. Dat is weer een ander verhaal. Maar niettemin, wij zijn aan zijn macht ontrokken. Daarom is hij zo lelijk tegen ons. En hoe meer we de Heer willen dienen, hoe lelijker hij tegen ons zal doen. Maar hij is geoordeeld. En dat is wat hier gezegd wordt. God geeft zijn geest, de kracht van zijn nieuwe schepping, middenin een gevallen wereld in de macht van Satan. En zelfs middenin ons hart en in ons leven, wat feitelijk ook van nature in ieder geval aan de macht van Satan onderworpen is. En dat is waar het om gaat. Nou, en dan staat er dus inderdaad in vers 8 stond, die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van enzovoorts. Maar in vers 13 staat, maar wanneer die zal gekomen zijn, die zal u in al de waarheid leiden. Dat wil zeggen, aan de wereld doet hij alleen dit wat ik net genoemd heb, voorgesteld in die drie woorden, zonder gerechtigheid en oordeel in een specifieke toepassing. Maar u, die aan die macht van die overste der wereld ontrokken bent, u zal hij in heel de waarheid leiden. Hey, dat is nou leuk. Dat de geest ons zou leiden, hebben we net gelezen in Romeinen 8. Hij zou ons leiden tot het zoonschap. En hier staat, hij zal u leiden in heel de waarheid. Niet alle waarheden, hoor. Heel de waarheid is er maar één. Dat is ook zo leuk, hè? Echte waarheid is er altijd maar één. Die wordt soms wel erg groot en veelomvattend, maar het is er altijd maar één. Het is nooit iets in stukken. Waarheid past altijd in elkaar. Het is altijd één geheel. Het is maar één waarheid, er zijn vele leugens. En leugens, dat zijn die dingen die vanzelf net als konijnen. Ja, inderdaad, ja. Die worden steeds meer, hè? Die vermenigvuldigen zich. Er was nog iets, maar dat zal ik nou maar even niet naar voren brengen. Maar inderdaad, die worden er altijd steeds meer. Maar de waarheid is altijd maar één. Daarin zouden wij geleid worden. Wel, als het waar is dat de geest ons leidt naar dat zoonschap, en de geest leidt ons in heel de waarheid, en er is maar één waarheid, en ik noem er hier twee, hè? Maar er is er maar één. Dat betekent dat er deze twee dingen inderdaad gelijk zijn. Namelijk, hij leidt ons in de waarheid is hetzelfde als hij leidt ons naar of in dat zoonschap. Want dat is het. De geest leidt ons dus. In ons leven, ik heb het nooit gelezen in de Bijbel. Nee, hij leidt ons in de waarheid. Want waar de geest belang bij heeft, is niet of wij wel door onze levensweg heen komen, wel volhouden tot ons 80ste jaar, of misschien langer, want daar moeten we dan ook nog over discussiëren. Hè? Nee, de vraag is of wij inderdaad in ons leven de waarheid leren kennen. Begrijpt u me goed, wanneer hebben we de geest ontvangen? Nadat wij het woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, geloofd hebben. Letterlijk, dus heb ik het nou genomen weer uit Efeze 1, hè? Wat staat daar? Nadat we het woord der waarheid geloofd hebben, hebben we de geest ontvangen. Nou, dat is heel eenvoudig. Als het aanvaarden, het geloven van de waarheid ons meteen die geest geeft, dan kan het moeilijk anders dan dat de activiteit van de geest rechtstreeks van doen heeft met die waarheid. En zo is het ook. Want het is die geest zelf die het woord Gods, en dat is de waarheid, heeft voortgebracht. Als wij die geest hebben ontvangen, betekent dat die geest ons inderdaad in heel de waarheid zal leiden. En wat is heel de waarheid? Kennen ze de waarheid dan niet? Nou, een deel niet. Ik weet ook precies welk deel van de waarheid ze niet kennen, want dat stond hier namelijk al. De Heer zei namelijk, ik ga heen en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? En eventueel, wat gaat gij doen? En waar is het voor nodig? En zo zit dat in elkaar. Dat wisten ze niet. En als de Heer zegt, maar ik ga heen en dan krijg je de geest. En dan zegt hij, en die zal u in heel de waarheid leiden. Heb je dat? Hè? Hoe dat gaat dan? Hij zegt, jullie vragen mij niet, waar gaat gij? Jullie willen kennelijk niet weten. Maar niettemin, ik ga wel, dat is uw nut. Want dan komt dat ik de trooster zenden. En die zal u dan in de waarheid leiden. In welke waarheid? De waarheid van die Heer die heen zou gaan en wat hij daar al zo zou doen, enzovoorts. Hè? Dan moet het zijn. In dat deel van de waarheid wat ze niet kenden en aan de Heer ook niet wensten te vragen. Maar de Heer zei, nee, maar ik ga wel, maar dan geef ik je de geest. En die zal het je vertellen. En dat is ook letterlijk gebeurd. Want wat wisten ze niet? En nou moet ik dus snel praten, want nou ben ik het eind van mijn tijd die ik ter beschikking heb. Hè? Wat wisten ze niet? Dat de Heer niet zijn koninkrijk op aarde zou openbaren, maar dat hij zijn koninkrijk in de hemel zou verbergen. En ik verzin het niet, want in Handelingen 1 blijkt dat. Daar vragen ze namelijk, daar stellen ze wel de vraag. Hè? Op de dag van de officiële hemelvaart, zal ik maar zeggen. Hè? Op de olijfberg vraagt de Heer, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Toen zei de Heer, nou, dat hoef je nou niet te weten, maar je zult de Heilige Geest ontvangen. Er staat dus precies hetzelfde. Zie je? Klopt nog steeds. Precies hetzelfde. Het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar gij zult kracht des Heilige Geestes ontvangen. En verder, gij zult mijn getuige zijn. Want de Geest zal in u werken na de wereld toe. En zal die wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel op dezezelfde wijze. En de Geest zal u ook openbaren hoe het nou zit met wat ik dan wel ga doen. Namelijk een koninkrijk hebben, oprichten en uitbouwen in de hemel, in het verborgene, verborgen voor de wereld. En dan praten we dus gewoon over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Over onze bedeling spreken we dan, daar wisten ze niks van. Had ook niemand ze verteld, dat konden ze ook niet weten. De Heer verwijt het ze ook niet, maar hij zegt dan, ja, het is wel gek, je vraagt er niet eens naar. Maar het maakt niet uit, je krijgt die geest en die zal u in heel de waarheid leiden. Dat is ook gebeurd. En het is zelfs zo dat die geest via deze discipelen inderdaad deze gemeentelijke waarheden heeft bekendgemaakt. Het gevolg daarvan is ook dat wij in dit Bijbelboek kunnen lezen. Want die geest die de discipelen vervolgens ontvingen, heeft ook inderdaad via onder andere dan deze discipelen alle nieuwtestamentische Bijbelboeken voortgebracht. Matthäus tot en met Openbaring. En vindt u het dan gek dat al die boeken van het Nieuwe Testament spreken over maar één ding? Over Christus als de Zoon Gods gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Gaat het nooit over wat anders. En al wat hij daar doet, al wat hij daar is. Die waarheid. Nou, het is die waarheid waarin wij zouden geleid worden. Naarmate wij die waarheid verstaan, zullen we ook deel krijgen in ieder geval aan het zoonschap van Christus en met hem worden aangesteld. Je kan niet missen, want als we helemaal niet weten hoe dat zit met een verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods en met een hemels koninkrijk, en als we bovendien ook niet weten hoe het zit met de gemeente, met de hemelse, die deelt in de hemelse erfenis van Christus, hoe zouden we daar een plaats in nemen in de toekomst? Dat wordt toch wel wat moeilijk. Maar daartoe zijn wij geroepen en daarin zullen we geleid worden. En naarmate we meer verstaan van de positie van Christus ver boven alle overheid en macht enzovoorts, naarmate we daar meer inzicht in hebben, zullen we inderdaad ons vreemder voelen. Zullen we vreemdelingen zijn voor de wereld, omdat we deel uitmaken in onze gedachten. Maar dat is het meest reële wat er is. Zullen we deel uitmaken van die andere wereld die in de hemel is. En dan zullen we steeds meer heimwee krijgen hier beneden, omdat we hier vreemdelingen en bijwoners zijn. Aan de andere kant, we zijn medeburgers der heiligen huisgenoten Gods in de hemel. En naarmate we daar onze plaats leren kennen, naarmate we de dingen ook van de wereld vanuit dat standpunt kunnen bezien, naar die mate lijden wij, want zullen we door de wereld en ook door vleeselijke gelovigen gehaat worden. Maar naar diezelfde mate zullen we heerlijkheid ontvangen. Die heerlijkheid waar we ons leven lang als het goed is mee bezig hebben gehouden. De heerlijkheid van Christus. Want wat doet de geest? Leest u maar in vers 13 en 14. Vers 12 zegt de Heer, nog vele dingen heb ik u te zeggen. Maar dat zal de geest wel doen. Vers 13. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid. Leuk hè? In Romeinen 8 was het de geest van de aanstelling tot zonen. Die brengt ons bij de aanstelling tot zonen. Hier is het de geest der waarheid. Waar brengt hij ons dus? Bij de waarheid. Vanzelfsprekend, hè? Staat er dus ook achter. Ten overvloede. Hij zal u, ik niet zeg de Heer, maar hij wel. Hij zal u in heel de waarheid leiden. Want dat is de betekenis van de uitdrukking. Want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Noem nog eens iemand die alleen sprak wat hij gehoord had van de Vader. De Heer Jezus zelf, die geest, is dus inderdaad gewoon de geest van Christus. Trouwens, de Heer heet de trooster en dit is de andere trooster. Hè? Dus van de Vader uitgegaan, ja. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Wat dan? Nou, er worden twee dingen genoemd en dat is hetzelfde uiteraard. In vers 13 staat nog, de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Dus niet hier en nu, maar daar en straks. De toekomende dingen. En dan moet u niet denken aan het boek Openbaring. U moet denken aan de brieven van Paulus. U moet denken aan de toekomende eeuw, waarvan wij de krachten gesmaakt hebben, waarvan wij de geest hebben ontvangen, waarvan wij deel uitmaken, want zolang wij in Christus zijn. En we zijn, als we in Christus zijn, zijn we dat altijd. Hè? Wij hebben deel gekregen aan de toekomende eeuw. En we hebben al gezegd, Galaten 1 vers 4 heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Waar zijn we dan? Hoef je helemaal niet te weten wat de term betekent, maar je kunt zo antwoord geven. Als we getrokken zijn naar de tegenwoordige boze eeuw, dan zijn we dus geplaatst in de toekomende, ja, goede eeuw, hè? De goede, dat kan niet missen. Ja, toekomende dingen. De dingen die namelijk zouden geschieden vanaf de opstanding van Christus. Die zou de Heilige Geest openbaren. Dat klopt, daar gaan al die nieuwtestamentische Bijbelboeken over. Ja. Dus de toekomende dingen zal u verkondigen. En vers 14, want het komt op hetzelfde neer. Het is hetzelfde natuurlijk. Die zal mij verheerlijken. Heel de waarheid wil zeggen dat er nog een deel van de waarheid is wat thuis hoort bij de toekomende dingen. Namelijk de dingen van het nieuwe verbond in verband met de gemeente, de hemelse dingen. Dat is één ding. En de andere manier om het te zeggen is, het gaat over de verheerlijking van Christus. Die geest, die zal toekomende dingen verkondigen. Hij zal u in heel de waarheid leiden. Maar dat stuk wat ontbrak van de waarheid was het deel over de heerlijkheid van Christus. En daar spreekt dus heel het Nieuwe Testament over. Daar spreekt de Geest over de heerlijkheid van Christus. En als er niet gesproken wordt over de heerlijkheid van Christus, dan spreekt niet de Geest. En ik wil het nog een keer sterker zeggen voor alle duidelijkheid. Als er gesproken wordt over juist het tegendeel, waarbij de heerlijkheid van Christus juist tekort gedaan wordt of zelfs naar beneden gehaald wordt, dan is het niet de Geest die spreekt. Dan heb ik het toch heel netjes gezegd, dacht ik. En dat is waar het om gaat. Die zal mij verheerlijken. Want sprekend over gemeentelijke waarheid, over de positie van Christus in onze dagen, hebben we het over Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond, gezeten aan de rechterhand Gods, als de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek en als de oorzaak van eeuwige zaligheid, als degene die u en mij gereinigd heeft en nog steeds reinigt en hulp verleent en die zijn kracht in onze zwakheid volbrengt, et cetera, et cetera. Wie wordt de verheerlijkt? U of ik? Geen van beiden. Christus. Hij is degene die dat doet. En zelfs als wij ooit in de toekomst tot zoon worden aangesteld, hoe komt dat dan? Wiens heerlijkheid is dat dan? Onze? Wie heeft ons daarheen gebracht dan? Hebben wij zo ons best gedaan? Nee, Gods geest heeft in ons gewerkt. Christus heeft in ons gewerkt en heeft ons geleid in heel de waarheid. Opdat hij tot zijn doel zou komen met ons leven. Dat wij tot zoon zouden worden aangesteld. Het is zijn werk. En dat is het verhaal. Wat de geest doet, is Christus verheerlijken.